En we lezen daarna Handelingen 1, vers 1 tot en met vers 14.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren wordt Gods woord verkondigd vanuit Handelingen 1, vers 4. Handelingen 1, vers 4, waar de Heer Jezus zegt, als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Deze tekstwoorden worden verkondigd onder het thema Jezus belooft de belofte van de Vader. Jezus belooft de belofte van de Vader. Drie lijnen vanuit de tekst. We letten allereerst op de gever van deze belofte, gave van deze belofte en het geven van deze belofte. Dus gever, gave en geven. Het zijn de laatste woorden die de Heer Jezus direct zegt tegen zijn discipelen. In het laatste gesprek, de laatste ontmoeting die de zaligmaker heeft binnenskamers. Na het uitspreken van deze woorden in Handelingen 1 vers 4 sluit de Heer Jezus de deur van een woning voorgoed achter zich. Nooit meer zal hij hun deurklink vastpakken. Nooit meer zal hij op een stoel zitten in een huiskamer. Nooit meer zal hij eten. Kort hiervoor heeft hij dat nog wel gedaan in de kring van Jezus' discipelen. En stelt u zich dat maar gewoon heel concreet voor. Gewoon een tafel, een stoel, een bord met eten op tafel. En daar zat de Heer Jezus aan. Omringd door 11 volwassen mannen. Die verbaasd zaten toe te kijken hoe hij voor hun ogen, mag ik het maar gewoon heel menselijk zeggen, gemeente zijn bord leeg had. Zo eenvoudig. Zoals u dat misschien vanmorgen ook zag. Iedereen was al klaar. En u zat als gezin nog op één te wachten. Die zijn bord nog niet leeg had. En dan kijk je toe. Dan word je misschien ongeduldig. Naar zo'n situatie. Heel gewoon. En dat is juist ook het ontroerende van dit moment. Het gewone. Geen opsmuk. Geen bombarie. Geen spectaculaire gebeurtenissen. Maar de opgestane levensvorst. Die in het graf heeft gelegen. Met dit lichaam. Wiens lichaam ingewikkeld was in doeken. Die van het kruis moest worden gehaald. En vast moest worden gehouden, anders viel het lichaam op de grond. Die levensloos werd binnengedragen in een graf. Zit een paar dagen later aan tafel zijn bord leeg te eten. Dit is nu de opstanding. In ons leven. Heel gewoon. En daarom bijzonder. Ik stel me dat maar gewoon zo voor, gemeente. Tussen de happen door. Spreekt de Heer Jezus met zijn discipelen. Om zo te laten zien dat hij het echt is. En te laten horen. Ze herkennen zijn stem, die is niet veranderd, ook niet in het graf. Zijn gezicht is niet aangetast door de dood. Het zijn dezelfde handen waarmee zij zijn discipelen zo vaak heeft aangesproken en misschien ook wel de hand heeft gegeven. Handen die ze in de achterliggende jaren zo vaak zagen bewegen. Brekend. Delend, dankend, zegenend, helend, die handen. Nu een honingraad pakken, een stukje brood, om het in de mond te stoppen. Zo voert hij het laatste gesprek met zijn discipelen. En juist door dit moment hier aan deze tafel en in dit eenvoudige huis in Jeruzalem laat hij zien dat hij dezelfde is gebleven. Zoals hij al die jaren zat in Capernaum in een huis of in het open veld. Zoals ook hij at van die 5 broden en die 2 vissen die hij brak en uitdeelde en waarvan hij zelf ook gevoed werd. Zo eet hij nu voor hun aangezicht. En met diezelfde stem, dezelfde intonatie, dezelfde klank, er is helemaal niets veranderd, spreekt hij zijn discipelen ook nu weer aan. Als ze hun ogen dicht doen, herkennen ze hem aan zijn stem. Hij geeft de laatste bevelen, zegt Marcus. En met dat woord bevel moeten we niet alleen denken aan een opdracht, maar je mag het ook iets algemener vertalen, de laatste woorden, de laatste aanwijzingen. De laatste belofte dus ook. Aanwijzingen die in het teken staan van de toekomst. Mag ik het maar gewoon weer in het eenvoudige alledaagse leven houden, zoals jouw vader misschien gisterenmorgen op de zaterdagochtend onder de maaltijd een aantal dingen tegen je zei, als ze zo klaar zijn met het eten, dan ga je even dit doen. Dan doe je even de boodschappen. Maak jij je kamer schoon. Zo zit de meester hier tussen zijn leerlingen. Deelt de opdrachten uit. En ook dat is niet nieuw. Zo ging het 3 jaar lang. Hij nam de leiding. Hij gaf de opdrachten. Hij zei, we gaan vandaag daarheen. En op enig moment zei hij, we staan nu op. We laten Galilea voor wat het is. We gaan naar Jeruzalem. En tegen heugen meug in, Ze spartelden tegen, ze tekenden protest aan Jezus' discipelen. Volgden ze hem uiteindelijk wel. Hij is de meester. Ook nu. Een van de laatste woorden die binnenskamers worden uitgesproken, en dat valt ook op, gemeente, en je leest daar niet zomaar overheen, dat dit meteen ook het eerste woord is wat Lucas optekent in het boek Handelingen. De eerste versen beginnen met een soort inleiding, opgetekend door de evangelist zelf. Maar zomaar, vloeiend, in één beweging, midden in ons vers 4, gaan die algemene woorden van de evangelist over in directe woorden van de zaligmaker. En dat is een manier van beschrijven waar ik toch vanmorgen even de vinger bij wil leggen. Lucas maakt erin duidelijk dat er een doorgaande lijn is. Dat er geen breuk is geslagen tussen toen en nu. Tussen de tijd voor het kruis en de periode na het kruis. Zo begint hij ook zijn tweede deel in Handelingen met een lijn door te trekken vanuit zijn eerste werk. Hij verwijst daar ook naar, maar hij doet dat niet alleen om duidelijk te maken aan de mensen aan wie hij deze werken heeft geschreven, zijn eerste deel en zijn tweede deel, ons evangelie en wat wij dan noemen Handelingen der Apostelen, twee delen, om duidelijk te maken aan deze mensen dat het uiteindelijk één lang verhaal, één lange geschiedenis is van de opgestane levensvorst, de Heere. Maar hij maakt daarin ook duidelijk dat het de doorgaande lijn is in het leven van de zaligmaker. Dat wat wij zien als een breuk, zijn kruis, begrafenis en opstanding, is in het leven van de zaligmaker een doorgaande lijn. Hij is op weg naar huis. En vlak voor zijn vertrek, vlak voordat hij de deurklink in Jeruzalem dicht doet, om zo meteen door een geopende deur in het huis van zijn vader binnen te komen, geeft hij de belofte van vanmorgen mee. De belofte van de vader. Die doorgaande lijn, gemeente, wordt ook zichtbaar in de belofte die de Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen. Het is niet voor het eerst dat hij spreekt over de belofte van de vader. Het is wel voor het eerst dat die woorden opnieuw klinken, na zijn opstanding. Maar ook daarvoor had de zaligmaker al meer daar eens over gesproken. En ook indirect, toen hij in gesprek was in Lucas 23 bijvoorbeeld, met de Emmausgangers, verhandelend uit het woord dat de Messias, dat de Christus moest gaan lijden, moest gaan sterven en op de derde dag weer op zal staan uit de doden. Ook toen kwam, zo ga ik ervan uit, al behandelend de schriftwoorden, de belofte van het Oude Testament, deze belofte aan de orde. Maar het was vooral in de periode daarvoor, vooral die laatste periode die in het teken stond van het naderende lijden van de zaligmaker, dat de Heere Jezus heel indringend en ontroerend begon te spreken over de belofte van de Vader. Het is vooral de evangelist Johannes die dat in hoofdstuk 14 tot en met 16 heeft opgetekend uit de mond van de zaligmaker. Die zogenaamde afscheidswoorden waarmee Johannes 14 wordt ingeleid. De Heer Jezus die de schrik ziet staan in de ogen van zijn discipelen wanneer hij afscheid gaat nemen van hun. En dan tegen hun zegt, uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder tot u. En in één adem voegde de Heer Jezus erachteraan dat hij hun niet alleen zou achterlaten als wezen, maar dat hij de trooster zal zenden, de Heilige Geest. Op verschillende momenten in die hoofdstukken, Johannes 14 tot en met 16, werkt de Heere Jezus dan uit wat zij van de trooster, de gave van God, de Vader, de Heilige Geest, mogen verwachten. Het is dus niet het eerste woord wat hier valt over de belofte van de Vader. Jezus heeft meer dan eens al gesproken over de belofte van de Vader, de belofte van de Heilige Geest. En ook dat is trouwens niet nieuw, gemeend, over die doorgaande lijn gesproken. Ook de zaligmaker vertelde toen ten diepste geen nieuwe dingen. opzienbarende woorden die voor het eerst in de wereldgeschiedenis klonken en die de nieuwsgierigheid van Jezus' discipelen prikkelden omdat ze nieuw waren en ze daarom ook gingen doorvragen naar dat wat Jezus bedoelde te zeggen. En meer dan eens in het onderwijs van de zaligmaker putte de Heere Jezus daarvoor uit de schrift, het Oude Testament, zouden wij vandaag de dag zeggen. Om tegen zijn discipelen te zeggen, kijk, dit is het wat ik bedoel. En het zijn woorden die blijven haken, zo wordt later ook duidelijk, zoals we dat zondag ook zullen zien in Handelingen 2, de woorden bijvoorbeeld uit Joël 2. Waar de profeet in naam van zijn zender de belofte van de Heilige Geest aankondigt, laat zien in een profetisch vergezicht hoe zonen en dochteren, ouderen en kinderen zullen vervuld worden met de Heilige Geest en de grote daden van de Heere zullen verkondigen. Andere beloften uit de schrift, ik denk even aan het visioen dat de profeet Ezechiël zag van die dorre doodsbeenderen, die vallei waar een slagveld was geweest. En waar de overledenen waren achtergelaten en hun lichamen waren vergaan, waar de skeletten en de botten door elkaar heen waren verstrooid en waar de wilde dieren huisten. En de profeet moest toen in de naam van zijn zender aan de rand van dat slagveld gaan staan en profeteren. En bij het eerste woord van de profeet voegden de beenderen zich weer samen. Het tweede woord van de profeet, met het vlees, de zenuwen en de huid eroverheen gelegd. En toen moest de profeet roepen om de komst van de Heilige Geest. Gij Geest des Heren, kom. Ik denk aan het gebed van de bruid in Hooglied. Doorwaai, o noorderwind, en kom, o zuiderwind, doorwaai de hof. Ik denk aan de vele psalmen die in het teken staan van het gebed om de Heilige Geest. Psalm 50, 25, de psalm die we gezongen hebben. Psalm 119, de psalm aan het einde van deze preek. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Het gebed van psalm 43, zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Ik denk aan dat ootmoedige gebed van David in psalm 51. Herschep mijn hart en reinig het, o Heere. Vernieuw in mij een vaste geest en neem uw heilige geest niet van mij. Ik denk aan die stille getuigen in de tempel en daarvoor in de tabernakel, die zevenarmige kandelaar als een teken van Gods tegenwoordigheid onder het volk. En hoe is de God van Israël aanwezig onder het volk? Wel door zijn geest. Over een doorgaande lijn gesproken. Wanneer de Heere Jezus aan dat tafeltje in dat huis in Jeruzalem tegenover deze 11 mannen zegt, de belofte van de Vader, die zal ik u geven. Dan trekt de Heere Jezus de lijn uiteindelijk door. Vanuit zijn onderwijs, het Oude Testament, tot in de Raad des Vredes. Dat moment waar de schrift zo heel voorzichtig met ontzag en eerbied over spreekt. Voordat de geest van God uit God ging en zweefde over de wateren. Dat moment in de stilte van de eeuwigheid. Toen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met elkaar overleg voerden. Wie welke taak op zich zou nemen. En het de Heilige Geest was die deze taak uitgestort te worden op alle vlees op zich nam. Omdat het ook hoort bij zijn persoon. Waarom is dat nou zo belangrijk, gemeente, om dat voor onszelf ook te zien vanmorgen? Ik wil een aantal redenen noemen zonder daarin volledig te zijn. In de eerste plaats wil ik deze lijn laten zien lopen om u te benadrukken dat God getrouw is. En dat wat wij zometeen volgende week zondag op de Pinksterdagen hopen te denken als dat machtige heilsfeit, de uitstorting van de Heilige Geest. voor Jezus' discipelen geen verrassing is geweest. Het overviel hun niet. Nee, ze verwachten het. Het was voor hun niet de vraag of het zou gebeuren. Maar ze waren verenigd in het gebed en keken uit naar het moment dat het zou gebeuren. Er leeft in deze groep mensen geen spoor van onzekerheid. Of de Heere misschien één woord zou laten vallen en toch niet zijn belofte zou nakomen. Nee, de bewijzen en de getuigenissen waren daarvoor zo sterk aanwezig dat ze er gewoon niet meer omheen konden. Ze moesten het wel geloven. Omdat deze belofte, de belofte van de Vader, verankerd lag in de bedding van Gods troon. In die leergemeente hebben wij niet alleen nodig als het gaat om het toeleven naar de dagen van Pinksteren. De Heere is getrouw, Hij houdt zijn woord en wat we dan ook met volle teugen en in spontaniteit mogen zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Maar ik kan het toch ook even niet nalaten, gemeente, al is het karakter van deze preek misschien iets anders dan de andere preek, om die lijn ook toe te spitsen naar u en mijn leven. Dit is dus God. Bij de Heere weet je waar je aan toe bent. Die zaait geen twijfel. Die spreekt niet met meel in zijn mond. Die laat een mens niet in onzekerheid achter. Maar die zegt bijvoorbeeld tegen twee dwalende discipelen, o onverstandige van hart, wist gij het niet? U kon het toch weten? De schriften spreken daar toch van. En als God zo spreekt in zijn woord, zal hij dan niet zeggen, het niet doen, spreken en niet bestendig maken? De tweede lijn die ik wil trekken, gemeenten, is let u even op wie van de drie hier het woord voert. Dat is de Zoon. En die roept het zijn discipelen niet toe wanneer hij opgenomen wordt voor hun ogen. En misschien halverwege tussen de hemel en de aarde, mag ik het maar gewoon even zo menselijk zeggen, hun nog wat toeroept. Verwacht de Heilige Geest. Maar terwijl hij gewoon in hun kring zit. Aan tafel. Onder hun is. Ze hem aan kunnen raken. Ze hem in de ogen kunnen kijken. Herinnert hij hen aan de belofte van de Vader. Is dat ook niet de plaats waar God altijd zijn kerk aan zijn belofte herinnert? Aan een tafel. Waar brood wordt gebroken. Waar de gastheer voorgaat in gebed. God dankt en groot maakt. En vervolgens gaat delen. Uitreiken. Zo zat hij toch als gastheer in die laatste Pascha in Jeruzalem in een opperzaal. De belofte van God, onderstrepend door zijn aanwezigheid en persoonlijk toespitsend met zijn eigen woord. Aan een tafel. Zo deed hij dat toch in het huis van de Emmausgangers. Schriften openen onderweg. En toen ze thuis kwamen in Emmaus, bracht de gastheer deze zwervelingen, brekend het brood, delend de gaven, thuis bij God. En nu weer aan de tafel, die persoonlijke omgang. Het woord openleggen, eten, delen en van God getuigen. Het voelt vertrouwd aan, of niet? Maar zo is God toch? Betrouwbaar. En kijk eens hoe hij in zijn betrouwbaarheid tot zijn discipelen komt. Gewoon, en ik zeg het met eerbied, gewoon in Jezus. Die daar zit, spreekt, eet en van God getuigt. Zo komt God nou gemeend in het leven van een mens. Vanuit de bedding van de schrift, in de persoon van Jezus, reikt hij het woord aan. Machtig, hè? De eenvoud van God. Is hij daarin niet te aanbidden gemaakt? Is God daarin niet te verheerlijken? Schuilt achter de persoon van Jezus hier aan deze tafel en spreken met zijn discipelen onderweg naar Betanië. Niet de onbegrensd en bodeloze liefde van God zijn eeuwig welbehagen. En betaalt de Heere zijn onbegrijpelijke liefde niet op dit moment gewoon heel eenvoudig uit in klinkklare munt, bijvoorbeeld de munt van de belofte van de Vader. Om zijn woorden heel persoonlijk en concreet af te stemmen op het leven van ons mensenkinderen, zodat we er ook, mag ik het eens zo zeggen, zodat we er ook gewoon bij kunnen. Hij komt tot ons, zodat wij bij hem kunnen zijn. De belofte van de Vader. In de belofte van de Vader, dat is de laatste lijn bij dit eerste punt, horen we hoe de Heere Jezus Christus dus van drie personen spreekt. Het is de belofte van de Vader, zo zegt de Heere Jezus met aannadruk. Maar het is wel de Zoon die die belofte van de Vader toezegt aan zijn eigen discipelen. En de inhoud van die belofte van de Vader, zo maakt de Heere Jezus ook duidelijk. En dat spitst ook die verwachting toe van Jezus' discipelen, is de komst en de gave van de Heilige Geest. Uit de mond van Jezus klinkt de belofte van de Vader. En de inhoud van de belofte van de Vader is de persoon en het werk van de Heilige Geest. De drie enige God, alleen alle eer. Daarom staat ook God centraal op Pinksteren. Het gaat om hem. Om de verheerlijking van hem. Dat is het eerste wat die scharen ook hoort. Wanneer de Heilige Geest afdaalt en de harten van Jezus' discipelen vervult. Dan horen ze geen onverstaanbare klanken. Dan horen ze geen spectaculaire dingen. Nee, dan horen ze hoe deze discipelen in hun eigen taal de grote werken van God verkondigen. Van God de Vader. Van God de Zoon. Van God de Heilige Geest. De drie enige God. En is dat ook niet wat ons hart moet, gemeente, moet week maken, moet vervullen met een innig verlangen, ook in het toeleven naar de Pinksterdagen. Dat we uitzien naar de verheerlijking van God, van de drie enige God. Hoe de Vader de Zoon verheerlijkt, hoe de Zoon door de Geest wordt verheerlijkt. En hoe de Geest door de Zoon een zondaar brengt in het verheerlijken van de drie enige God aan Jezus' voeten. God zet zichzelf in het middelpunt. En als hij opkomt voor zijn eigen eer en als hij zichzelf zo centraal stelt, dan valt alles wat van ons is weg in zijn schaduw. Kijk jij zo ook uit naar Pinksteren? omdat het uitzien naar Pinksteren ten diepste wortelt in het verlangen dat God aan zijn eer komt. Dat alleen maar zijn werken worden groot gemaakt, ook in jouw leven. En dat de Heilige Geest daarom ook in jouw hart wilt wonen en wilt werken, opdat God alleen alle eer zou krijgen. De gave. Als het gaat om de persoon en het werk van de Heilige Geest, gemeente, en dan spreekt de Bijbel op verschillende manieren over de Heilige Geest. Al heel vroeg in de schriften wordt duidelijk dat de Heilige Geest verbinding maakt tussen hemel en aarde. Ik denk alleen maar aan de eerste woorden in de schrift. De geest van God zweefde op de aarde. Het is niet zomaar even een mededeling, zo ergens in de marge. En dan wordt de schijnwerper weer verlegd naar het handen en de werken van de Heer. Het scheppingsdaad van de drie enige God. Nee, het is alsof de Heer wil duidelijk maken. Kijk, de woorden die zometeen gesproken worden op de eerste, tweede, vierde en zesde dag. Het zijn de woorden van de Heilige Geest. Die worden vervuld met de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat wordt nou als het ware vooropgesteld. Als de Heilige Geest niet zou zweven boven die woeste aarde, dan zou elk woord geen zin hebben. Maar omdat Hij er is, is het spreken van de drie enige God ook een krachtdadig spreken. Schept God leven en orde in de chaos en werkt door de Heilige Geest toe naar de eer en verheerlijking van zijn naam. Wat we daar in het groot zien, dat zien we in het Oude Testament ook al in het klein gebeuren, hoe de Heilige Geest een band legt tussen de drie enige God aan de ene kant en het volk Israël aan de andere kant. En hoe de Heilige Geest binnen het volk Israël een band legt tussen de Here en tussen het leven van een mensenkind. Ik neem maar één voorbeeld even, gemeente, uit de schrift. Ik denk aan dat kind Samuel. God riep Samuel op het moment dat de kandelaar bijna was uitgedoofd. En dan staat er in de taal van het Oude Testament een heel merkwaardig woord. Het staat eigenlijk als uitgeblust. Dat roept het beeld op van iemand die achter die kandelaar staat. Dan denk aan het beeld van de Christenreis van John Bunyan met emmertjes water. Alles op alles zet om die vlam uit te doven. Dat is het beeld in de tabernakel van Silo. En als de lamp uit is, is God er niet meer. En als God er niet meer is, dan is het duister. En als het duister is, zijn we overgeleverd aan de heidenen en aan onszelf. En als je een idee wil krijgen wat dat betekent, kijk even naar Hofni en Pinias, die zich in dat duister al uitleven als een heiden. Maar het gaat om God. Die instaat voor zichzelf. En die op het moment als dat laatste emmertje die walmende vlam uit kan doven, spreekt. En de woorden die Eli niet verstaat, omdat ze ook uiteindelijk niet voor Eli zijn bestemd, laat landen in het hart van Samuel, een kind. De roeping van Samuel is één grote prediking van het werk van de Heilige Geest. Die doorgaat met zijn werk van geslacht op geslacht. En tegelijkertijd opnieuw begint door het geslacht van Eli opzij te schuiven. En met het kind Samuel verder te gaan. De Geest is soeverein. Binnen de bedding van het verbond. We zien al in het Oude Testament hoe de Geest geeft. Geeft de schepping. Geeft het woord. geeft genade. En laat zo het werk van de Heer op zoveel verschillende lagen in ons leven schitteren. Dat is de doorgaande lijn. Maar wanneer de Heer Jezus hier spreekt over de belofte van de Heilige Geest, dan kondigt Jezus iets nieuws aan. Een gave die de drie enige God tot op dit moment achter heeft gehouden. Die pas gegeven kon worden toen Christus werd verheerlijkt, zo merkt Johannes als evangelist op. Een gave die al die eeuwen bewaard werd in de hemelse schatkamer. Een gave die nu ligt in de hand van zijn Vader om op zometeen, als het moment daarvoor is aangebroken, te geven voor het eerst in de geschiedenis. Het is de gave van het woord dat de wereld ingaat. De gave van het woord dat niet meer tegengehouden kan worden door de muren van de grenzen die de Heere heeft getrokken tussen Israël en de volkeren. Het is de gave die gedragen wordt door het bevel van de zaligmaker: gij zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem, Judea, Samaria, als ook in de gehele wereld. Die gave. De gave van de verkondiging van wie God is, de drie enige God, voor Jood en Heiden. Dan mag ik maar heel dicht bij huis beginnen vanmorgen, gemeente. Is niet een zichtbaar bewijs van de gave van de Heilige Geest, alleen al het feit dat we als gemeente vanmorgen hier samen mogen komen rondom de schriften. De Boas gemeente die voor ons samen kwam rondom de schriften, de andere gemeente hier in Sliedrecht waar het woord van God open gaat, die samen kwam rondom de schriften, de kerken in Nederland, de gemeente in de Oekraïne, de gemeente in Zhytomyr waar op dit moment leden van onze gemeente aanwezig zijn, christenen verspreid over het rond van deze aarde. Wijst dat niet allemaal heen naar de gave van de Heilige Geest? En kijk eens hoe God die gave van de Heilige Geest middelijkerwijs aan het uitwerken is. Eerst door apostelen, zendelingen, evangelisten, predikanten. Misschien ook wel in het klein. Kom maar ergens in een speeltuintje hier in Sliedrecht. Waar kinderen met kinderen uit de buurt spreken over de Heere Jezus. Met dat ik dat zeg, gemeente, mag ik gewoon eens duidelijk maken. Want ik zie een aantal mensen toch wel wat vreemd kijken. Mag ik dat gewoon eens duidelijk maken met een anekdote? In een van de gemeenten waar we lid van zijn geweest, was een vrouw van middelbare leeftijd, uit een totaal onkerkelijk milieu. Ze groeide op in een buurt waar een oude vrouw leeft, die lid was van de kerk. En hoe gaat dat met kleine kinderen en oudere mensen? Als de deur van oudere mensen open gaat, dan gaat een kinderhandje omhoog. En een hand van een oudere gaat naar beneden. En dan begrijpt u wel wat er gegeven wordt. Snoepjes enzovoort. Maar er ontstond contact. En op de woensdagmiddag ging die vrouw voor de buurtkinderen uit de kinderbijbel lezen. Gewoon wie wilde komen. En door het lezen van de kinderbijbel ging dat kleine meisje naar de kerk. Volgde catechisatie, werd gedoopt, mocht de Heere vinden. Je hoeft dus niet 1000 kilometer van hier te zijn om getuige te zijn. Begin eens in je eigen straat. Bij de kinderen van de buurt. Bij je buurvrouw. En mijn dominee hoor ik iets in ons zeggen. Dan wat verwacht nou? Kijk eens naar de namen hier in de Handelingen 1. Met alle verschillen die er staan, hè, van die verschillende namen. Petrus, Johannes, Jacobus, Judas, Zelotes enzovoort. Allemaal verschillende mensen. Ze hebben één ding gemeen. Ze zijn collectief gezakt voor het eindexamen op de school van de Heer. Niemand van hen kwam er met voldoendes doorheen. En God gebruikt deze mensen. Waarom? Omdat het om God gaat. Om hem alleen. Niet om de gaven, maar om de gever. En daar gebruikt God een slavinnetje voor in het leven van de Aman. Een Filip is onderweg voor een moorman. En misschien u voor uw buurvrouw. Wat een kracht schuilt er toch, hè? In de gave van de Heilige Geest. Wat is Gods geest toch machtig, of niet? Die breekt door de grenzen tussen Israël en de volk. Laat zich niet meer tegenhouden. Gebruik mensen zonder afhankelijk te worden van mensen. We lezen vanmorgen uit het eerste hoofdstuk van Handelingen. Leest u voor uzelf eens de slotversen van Handelingen. Dan gaat het over een man waarvan wij zouden zeggen tegen elkaar, nou, dan kun je niet in zijn schaduw staan. Die grote heidenapostel Paulus, die zoveel betekend heeft in het Koninkrijk der Hemelen. En Lucas die dat heeft beschreven, hoe Paulus werd gevangen genomen in Rome, hoe hij verhoord werd door de keizer, heeft het ook geweten dat Paulus uiteindelijk om het leven werd gebracht. Maar hij beschrijft dat niet. Paulus dood. Nee, het eindigt met de woorden dat het woord van God ongebonden en vrijmoedig in de gehele wereld werd verkondigd. Het gaat om de Heilige Geest. En dan laat het evangelie het levenseinde van een apostel liggen. Omdat God opkomt voor zijn eer. Maar wat is dat ook een machtige gave, gemeente, wanneer die inbreekt in het leven van mens. Het is de Heer Jezus zelf die toch de Heilige Geest typeert met de trooster, de parakleet. Hij die erbij staat, die tegemoet snelt, die te hulp schiet en die opkomt voor Gods werk in het leven van mensen. Het is de geest der genade en der gebeden, zo zegt de schrift. Het is de geest die vergeleken wordt met water. Ik zal water gieten op het droge en stromen op het dorstig. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. Het is de geest die vergeleken wordt met de dauw in Israël. Ik zal Israël zijn als de dauw, als een vruchtbare regen in de morgenstond. Het is de geest die vergeleken wordt met die krachtige orkaan die buldert over Israël. Nee, het is de geest die vergeleken wordt met die stilte. Het suis. Het is de geest waarvan de Heer tegen de profeet Zecharia zegt, niet door kracht, noch door geweld. Het gebeurt door mijn geest. Gewoon in alle stilte, al rust. Zorgt de geest ervoor dat u uw knieën gaat buigen en uw handen gaat vouwen. Al doet u dat in stilte om niet op te vallen. Er is er één die namens de drie er al intens bij betrokken is, toch? Dat is de geest der genade en der gebeden. Hij wist het als eerst, omdat het ook zijn werk is. Ver voordat je er misschien mee naar buiten kwam. Bij je man, je vrouw, kinderen en uiteindelijk in het midden van de gemeente. Maar het is de geest der aanneming. Die het hart ombuigt om God aan te nemen. Als mijn God en mijn zaligmaker. Wat schuilt er veel in dat ene woord, de belofte van de Vader. Mag ik aan het einde van dit tweede punt, gemeente, maar heel eenvoudig deze toepassing maken. Waarom zou je God niet eens gaan beproeven? Op zijn eigen woord. Als we deze woorden, de belofte van de Vader, nou eens zetten tegen de achtergrond van de schrift, van de geschiedenis die God geschreven heeft de eeuwen door, en uiteindelijk tegen de achtergrond van wie de drie enige God is, ligt dan niet in die ene belofte alles? Deze belofte vat veel en veel meer dan dat past in uw en mijn kleine handjes. En dan wat wij nodig hebben, u in uw leven en ik in mijn leven. Deze belofte omvat alles. We maken een stap naar het derde punt, gemeente. Gever, de drie enige God. Gave, de Heilige Geest. Het wordt ook gegeven. Laat even de tekst lezen. Er staat in vers 4, en als hij, de Heer Jezus, met hen vergaderd was, beval hij hun, droeg hij hun op, dat zij van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachtte de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Eigenlijk wordt met deze twee woorden, verwachten en horen, aangegeven hoe de Heilige Geest gegeven wil worden. Verwachten en horen. En weer zeg ik vanmorgen tegen u en tegen mezelf, gemeente, laten we hier de eenvoud van God aanbidden. Want werkt het ook niet zo gewoon in het klein? Als je aan je kinderen iets belooft, dan hebben ze het in hun oren geknoopt en verwachten ze het dat je je belofte nakomt. En doe je dat niet, dan zullen ze je er heel fijntjes aan herinneren. En dan sta je voor de keuze. Of je komt je woord, je belofte na. Of je kinderen krijgen het beeld dat je eigenlijk niet betrouwbaar bent. En ik zeg het met eerbied, gemeente, maar nu zegt de Heer vanmorgen tegen jou en tegen u. Zo mag je nou ook met mij omgaan. Spreek me nou eens aan op mijn woord. Zet me nu eens klem met mijn belofte. Tart me nu eens in mijn eer. Spreek me nu eens aan op wie ik zeg te zijn. God, de betrouwbare. En ik zal waarmaken dat wat je verwacht, ik ook geef. Dat betekent vanmorgen, gemeente, dat in het toeleven naar de Pinksterdag niemand onder ons met lege handen de komende dagen voor God hoeft te verschijnen. Dat betekent in het toeleven naar de Pinksterdagen dat wanneer u in de komende dagen de binnenkamer links laat liggen, u God links laat liggen. Maar dat betekent vanmorgen ook, en nu wil ik het omdraaien met klem, in het bijzonder tot hen die worstelen met de Heere, dat we in het toeleven naar de Pinksterdagen dus ook grond onder de voeten hebben. God legt die bedding, de bedding van zijn belofte. En hij maakt duidelijk door de mond van de Heer Jezus Christus dat we aan kunnen op zijn woord. En dat wanneer de geschiedenis zich zometeen zal voorttrekken op de Pinksterdag, de Heilige Geest uitgestort wordt op deze gemeente die in verwachting en in gebed samengekomen is rondom de schrift. De Heere betrouwbaar blijkt te zijn. Juist ook betrouwbaar voor mensen die er jarenlang niets van hebben geloofd. Wilt u weten wie dat zijn? Dan kijkt u even met me mee naar de laatste woorden van de schriftlezing van vanmorgen. En daarmee rond ik de preek over ook af. Staat, en heeft u dat wel eens geraakt in vers 14, dat deze alle waren eendrachtelijk volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en dan had er wat ons betreft een punt gestaan. En dan staat er achteraan en met zijn broederen. En leest u het alstublieft dan gewoon als broertjes. Broertjes van Jezus uit Nazareth. En schaar daar ook zijn zusjes bij in. De leden van het gezin. Waarvan alle evangelisten zeggen, ook Lucas, dat zijn broers en zusjes er helemaal niets van geloofden. Dat hij de zaligmaker, de Christus der Schriften is. Dat hij de Zoon van God is. En dat hun oudste broer om die reden tegen de scharen zegt, wie zijn mijn broers en wie zijn mijn zussen? Deze zijn het die het woord van God doen, de wil van de Vader volbrengen. Maar je treft ze hier aan in deze gemeente. Jezus, broertjes en zusjes. Alsof het evangelie van morgen tegen u en mij wil zeggen, kijk nou eens. Zelfs zijn eigen familieleden werden ingewonnen door de belofte en het werk van de Heilige Geest. Wat hebben ze daar veel voor moeten loslaten? We kunnen dat niet eens bevatten. Te geloven dat je oudste broer de Zoon van God is. Je zat met hem aan de keukentafel. Je sliep met hem op een slaapkamer. Je deelde met hem je jeugd. En je wist dat hij is anders dan dat wij zijn. Maar je hart wilde niet erkennen dat hij de zaligmaker, de Christus der Schriften is. Is dit geen bewijs van de almacht van de Heilige Geest? Dat hij zelfs de meest verstokte zondaar kan ombuigen en zijn of haar hart kan verbreken. Zodat ze hier ook samen met die gemeente komen rondom woord en gebed. En met een hart dat uitziet naar God. God houden aan zijn eigen belofte. Ik zou vanmorgen dan ook tegen jou en tegen u willen zeggen, kom nou eens mee. De drempel van de belofte over. Kniel nou eens op het woord van God. En daag God uit. Daag hem uit. Met eerbied, maar ook met kracht. Met de woorden die de Heere vanmorgen zelf jou en mij aanreikt. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Amen.